Goedemorgen allemaal, in de naam van de Heer Jezus is het fijn om samen te komen en om stil te staan bij het woord van God. En vanmorgen willen we dat doen naar aanleiding van Leviticus 23, waar we een paar versen lezen, vers 23 tot en met 25. Leviticus 23, vers 23 tot 25. In dat hoofdstuk worden de feesten van de Heere beschreven, beginnend met Pesach, Pascha en eindigend met het Loofhuttefeest. De zevende maand is een hele belangrijke maand, want daar zijn ook zelfs drie feesten. En het eerste feest van de zevende maand, dat lezen we in dat stukje wat ik net opgaf. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg: in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. Tot zover. Vanavond is het Erev Rosh Hashanah, dat wil zeggen de avond van het Joodse nieuwjaar. En dat is eigenlijk best wel heel bijzonder, het Joodse nieuwjaar, want in het Bijbelgedeelte wat we samen hebben gelezen, lees jij helemaal niks over een nieuwjaar. Er staat in onze vertaling een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal. Maar dat woordje dag staat er eigenlijk ook niet. Er staat gewoon, zoals de Statenvertaling dat vertaalt, een gedachtenis des geklanks. En dat geklank, dat is inderdaad van de bazuin. Ik ga even kijken of dat gaat lukken, want de buren, ja, ik kan natuurlijk niet zoveel oefenen, want de buren zijn er niet zo blij mee, hè? Dat is dus de shofar, die in de geschiedenis van Israël een hele belangrijke rol speelt. Want als Israël uit Egypte wordt geleid, dan verschijnt de Heere op de berg Horeb en dan klinkt inderdaad ook het geluid van een shofar. Ontzettend sterk bazuingeschal. En dat bepaalt ons inderdaad bij waar we vanmorgen iedere keer bij bepaald zijn, ook in de liederen, bij de heiligheid van God. Het ontzag voor God, dat is wat die shofar ook als het ware je in gedachtenis brengt. God is heilig en wij kunnen niet zomaar tot God naderen. De shofar, het blazen van de shofar op deze eerste dag van de zevende maand, als je dat leest, ja, dan vraag je af of men in vredesnaam aan nieuwjaar komt. Want bij de uittocht uit Egypte had de Heere gezegd: deze, en dat is de maand Abib, dat zal u vanaf nu de eerste van de maanden van het jaar zijn. En later is die maand omgedoopt tussen aanhalingstekens tot Nisan. Maar in ieder geval, dat is het jaar, begin van het jaar, zoals de Heere dat heeft ingesteld. Rosh Hashanah, die uitdrukking kom je nog één keer in de Bijbel tegen. En dat is in Ezechiël 40 vers 1, waar gesproken wordt over en aan het begin van het jaar. Maar ja, was dat inderdaad dan de zevende maand? Ik geloof het helemaal niet. In ieder geval, hier zoals we het samen hebben gelezen, heeft het dus niets te maken met het begin van een jaar, maar wel met gedachtenis. Nadenken. En het is eigenlijk de inleiding tot Yom Kippur. Over 10 dagen is het Yom Kippur. Of letterlijk eigenlijk Yom Kippurim. Het is een meervoud wat er staat in het Hebreeuws. Het is niet de dag van verzoening, maar de dag van verzoeningen. Er moesten een heleboel dingen verzoend worden met God op die dag. Die hele bijzondere dag waar ik dan vanmorgen niet bij stil ga staan, maar de aanleiding of de aanloop naar Yom Kippur is dus eigenlijk deze dag die dan vanavond begint. Want dat bazuingeschal, dat moet in feite je iets doen herinneren. Namelijk binnen de Joodse religie je zonden, je tekortkomingen. Denk na over wie jij bent en hoe je staat tegenover de Heilige, de Eeuwige, de Almachtige. Maimonides, dat is een rabbijn, die heeft gezegd: ontwaakt gij die in de dommel zijt, en gij die in diepe slaap verzonken zijt, onderzoekt uw daden en brengt u tot inkeer en denkt aan uw schepper. Gij die in het onwezenlijke van de tijd de waarheid hebt vergeten, of het ganse jaar achter nietigheden dwaalt waar geen baat bij is. Schouwt in uw binnenste en kijkt naar de handelingen en gedragingen. En ieder wie het aangaat, verlaten de verkeerde weg en verwijderen alle lelijke gedachten en slechte voornemens. Zo beschrijft hij in feite Rosh Hashanah. Die dag van gedachtenis door het geklank van de bazuin. En toen ik daarover nadacht, over datgene wat met gedachtenis te maken heeft, ben ik eens in de Bijbel gaan kijken. Ja, wat moest Israël nou eigenlijk gedenken? Want hier, ja, de conclusie is: denk aan je zonden. Verootmoedig je in verband met Yom Kippur die eraan komt. Maar Israël heeft heel veel om te gedenken en wij hebben eigenlijk ook in de toepassing heel veel om te gedenken. Dat Hebreeuwse woord wat daar met gedachtenis wordt vertaald, dat vind je voor de eerste keer in Exodus 12. In Exodus 12, vers 14. En dan komen we eigenlijk bij het begin van Israël als volk. Het gaat in Exodus 12 over de uittocht uit Egypte. De voorbereidingen voor die uittocht. De basis waarop die uittocht plaatsvindt. En de basis voor de uittocht uit Egypte, voor de verlossing uit de slavernij, is het bloed van het lam. We hebben vanmorgen ook diverse keren over het lam gezongen. Het lam van God, de Heer Jezus Christus. En daar wees natuurlijk dat lam in Egypte naartoe. En dan staat daar in Exodus 12, vers 14, deze dag moet voor u een gedenkdag worden, of een gedachtenis worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Dus die dag van de uittocht uit Egypte moet een gedachtenis worden. Daar moet je aan terugdenken. En dat doet Israël natuurlijk ook als het Pesach viert. En dan inderdaad rondom de maaltijd, de sederavond, bij elkaar komt en dan terugdenkt aan de uittocht uit Egypte. Heel bijzonder, hè, dat dat al, nou ja, zo'n 3.500 jaar geleden plaatsgevonden heeft. En dat daar nog steeds iedere keer opnieuw aan gedacht wordt. En je ziet ook in de Bijbel dat die uittocht uit Egypte ontzettend belangrijk is. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de Heere zelf. De Heere heeft zich daar een naam gemaakt, zegt hij. Doordat hij uiteindelijk de Schelfzee droog maakte, zodat Israël daar droogvoets door kon gaan. Dat geweldige wonder, wat ook een geweldige impact had met betrekking tot het volk zelf, maar ook tot de omliggende volken. En het hele Midden-Oosten wist wat er gebeurd was. Toen, maar ook dus heel lang daarna, wordt er nog naar verwezen, ook door mensen die niet bij het volk van Israël horen. Gedenken, de bevrijding uit de slavernij. Een slavernij die Israël, ja, ontzettend veel heeft gekost. We weten dat zelfs de jongetjes op een bepaald moment worden gedood. Maar toch is het de Heer die hen op een wonderbaarlijke wijze uit Egypte verlost en alle goden van Egypte daarmee eigenlijk verklaart dat zij niets zijn. Het is de Heer die de enige ware God is, de God van Israël. En hij is degene die ze op grond van genade uit de slavernij in de vrijheid brengt. Want Israël heeft dat niet verdiend. Maar het is God die op grond van zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob hen uit Egypte brengt. Het zijn de profeten, vooral Ezechiël, die dan zoveel jaren later aangeeft dat Israël in Egypte zelfs al de afgoden diende. Dat lezen we helemaal niet in Exodus. Maar het is de profeet die dat dan terugkijkend zegt. In Egypte al. Dus met andere woorden, het volk leefde niet tot eer van de Heere. En toch bracht de Heere ze uit de slavernij. Wat een genade wordt daarin zichtbaar geopenbaard. Nou, wij hebben natuurlijk ook iets om te gedenken. Namelijk de verlossing uit de slavernij van de zonde. Uit de slavernij van de Satan. Uit de slavernij van de dood. De Heer Jezus Christus, het Lam van God, heeft ons bevrijd. Als we tenminste in hem geloven. Als wij geloven dat hij onze redder en verlosser is, dan zijn wij bevrijd. En dan hebben we ook alle reden om feest te vieren. In de toepassing dus kunnen wij heel veel leren van het gedenken wat Israël deed. Want het is ook voor ons belangrijk om dat iedere keer weer te gedenken. Om terug te denken aan wat God gedaan heeft. En de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 5, vers 7 en 8. 1 Korinthe 5. Daar grijpt hij ook terug op het Pascha, het paaslam. 1 Korinthe 5. In het verband gaat het over iemand die zondigt in de gemeente, die in zonde leeft. En die dan uit het midden moet weggedaan omdat hij zich niet bekeert. En die persoon wordt vergeleken met zuurdeeg. Dan zegt hij in vers 7. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ook ons paaslam is voor ons geslacht, zegt Paulus. En dat is Christus. En daardoor zijn wij dus ook in de vrijheid gekomen. Maar hij zegt hier nog iets anders. Hij zegt, u bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht. Bij dat Pascha, dat is eigenlijk maar één dag, daarbij hoort meteen ook het feest van de ongezuurde broden. Er mocht geen zuurdeeg gevonden worden in de huizen. En men moest 8 dagen lang, 7 plus 1, moest men ongezuurde broden eten. Nou, in de geestelijke toepassing zegt apostel Paulus, als je de Heer Jezus kent als je redder en verlosser, als het lam dat ook voor jou stierf, dan ben je ongezuurd. Dan zijn we een nieuwe schepping geworden. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Ongezuurd, we zijn ongezuurd. We hebben nieuw eeuwig leven, we hebben een nieuwe mens ontvangen. We zijn een nieuwe mens geworden. Nou, laten wij dan dus feest vieren. Feest vieren vanwege wat God gedaan heeft. Laten we eraan denken, iedere keer opnieuw weer aan denken, dat geweldige wat God tot stand bracht in en door de Heer Jezus Christus. En de tweede keer dat je dan in Exodus ook weer leest over gedachtenis, dan gaat het over dat feest van de ongezuurde broden in Exodus 13, vers 6 tot 9... Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten, op de zevende dag zal er een feest zijn voor de Heere. Zeven dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden. En op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn en als een herinnering, letterlijk een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet van de Heere op uw lippen is. Want de Heere heeft u met een sterke hand uit Egypte geleid. Daarom moet u deze verordening in acht nemen op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar. Ook hier dus weer het woord gedachtenis, dat in de herziene statenvertaling dan met herinnering wordt vertaald. Datzelfde Hebreeuwse woord, en dat heeft dus te maken met het feest van de ongezuurde broden. En in feite komen we daar natuurlijk ook weer in 1 Korinthe 5 uit, waar Paulus spreekt over het Paaslam, Pesach, en over de ongezuurde broden. Het feest van de ongezuurde broden, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Voordat het lam geslacht moest worden, moest al het zuurdeeg uit het huis worden gedaan. Nou, wij zijn ongezuurd, zegt Paulus. We hebben een nieuw leven ontvangen, maar, zegt hij dan ook, doe dan het oude zuurdeeg weg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Laten we feest vieren niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het gaat niet over hier letterlijk zuurdeeg en letterlijk brood, maar het gaat hier over de gedachte die er is dat als wij dus ongezuurd zijn, dan behoren we zo te leven. Er behoort geen zonde in ons leven te zijn, waar zuurdeeg, naar mijn inzicht, bijna altijd een beeld van is. We moeten dus heilig en rein leven. Dat is wat de apostel Paulus ons hier voorhoudt. En dat moeten wij dus ook iedere keer weer gedenken. Denk eraan wat God gedaan heeft en wat God tot stand heeft gebracht. Hij heeft je uit de slavernij, uit het geestelijke Egypte bevrijd. We zijn vertrokken uit de duisternis en gekomen in het licht door Gods genade. De Heer heeft u met een sterke hand uit Egypte geleid. Hè, staat er. En dat kom je heel vaak tegen. Dat er dan bij staat met een sterke hand. God heeft zijn geweldige kracht geopenbaard. En die sterke hand wijst natuurlijk naar de Heer Jezus. God is een God die doet wat hij zegt. En God is degene die dat doet in en door de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus eigenlijk de hand van God is. Want God voert alles uit door de Zoon. God heeft alles wat we zien en niet zien geschapen door de Zoon. Het verlossingswerk is uitgevoerd door de Zoon. En het is de Zoon die terugkomt zometeen om zijn koninkrijk op te richten. En die uiteindelijk dan ook zegt in Openbaring, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wat geweldig. Wat een sterke hand heeft God toch. En dat is wat je dan heel nadrukkelijk bij die uittocht uit Egypte ziet. Gedachtenis. Denk daaraan. Wees daarmee bezig. Wees ermee bezig wat je was. Maar natuurlijk bovenal wat God van je gemaakt heeft. Wat God gedaan heeft door je te bevrijden, door je te verlossen. En leid een heilig leven. Leef naar wat je bent. Je bent een kind van God, leef als een kind van God. Je bent een christen, leef als een christen. Je bent ongezuurd, leef ongezuurd. In Exodus 17, Dan lezen we nog een keer over gedachtenis. Exodus 17. Lees ik 13 en 14 van Exodus 17. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hier vinden we weer dat woord gedachtenis. De context waarin het gebruikt wordt, heeft te maken met Amalek. Amalek, een volk dat Israël aanvalt in de woestijn. En zoals dat ergens anders staat, in de achterhoede het volk aanvalt. De zwakken. Degene die wat moeilijk mee konden lopen, de kinderen misschien. Daar was Amalek degene die dan zijn slag probeert te slaan. En dan is het Jozua, we kennen waarschijnlijk die geschiedenis wel, die dan ook weer op een hele bijzondere manier, dankzij de voorbeden van Mozes op de berg, ondersteund door Hur en Aaron, houdt hij zijn handen op naar de hemel met de staf in zijn handen. En dan staat er, en zo overwon Jozua Amalek. En dat is natuurlijk ook weer in de toepassing een geweldig beeld van de Heer Jezus, Jozua, Jehoshua. De Heer Jezus heeft de vijand overwonnen. Hij is degene die de duivel heeft overwonnen, de boze machten openlijk heeft tentoongesteld en over hen heeft gezegevierd. Zoals de apostel Paulus dat zegt in de Colossensebrief, hoofdstuk 2, vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dat woordje daardoor wijst mijns inziens naar het kruis, wat in het vers daarvoor wordt genoemd. Het is de Heer Jezus die de overwinning heeft behaald op de duivel, op de zondemacht en op de dood. Jozua heeft de overwinning behaald in de woestijn op Amalek. Maar Amalek was nog steeds aanwezig. En het is juist ook Amalek die in de geschiedenis van Israël een hele belangrijke rol speelt. Denk maar aan de geschiedenis van Esther, Haman. Hij is degene die afstamt van Amalek en probeert het Joodse volk uit te roeien. Amalek, een beeld van de duivel en zijn boze machten. Hij is overwonnen, de duivel. De Heer Jezus heeft dat gedaan door het werk aan het kruis. Maar de duivel is er nog steeds. En we hebben nog steeds met hem te maken. En soms wel heel veel met hem te maken. Maar het geweldige is dat de Heere zegt tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Het is namelijk de Bijbel die ons verklaart in het boek Openbaring dat de herinnering aan de duivel volledig zal worden uitgewist. Hij zal geworpen worden uiteindelijk in de poel van vuur en zwavel. En het is de Heer Jezus die dan inderdaad dat vonnis als het ware verder voltrekt. Het vonnis is al voltrokken op het kruis, maar zal definitief worden uitgevoerd in de toekomst, beschreven in Openbaring. Wat is dat geweldig te mogen weten dat de Heer Jezus de overwinnaar is en de overwinnaar zal zijn. En dat de duivel, hoe moeilijk hij het ons ook kan maken, en dat kan, dat hij uiteindelijk straks voor 100% de nederlaag zal ervaren. En geworpen zal worden op de plaats waar hij thuis hoort. Laten we daaraan denken, aan dat wat de Heer Jezus tot stand heeft gebracht en wat uiteindelijk ook verder het gevolg daarvan zal zijn. Dan vind je het woord gedachtenis ook nog in Exodus 28, waar gesproken wordt over de kleding van de hoge priester. door een prachtige kleding voor de hoge priester gemaakt. En de eerste hoge priester is Aaron. En daar wordt twee keer met het woord gedachtenis wordt daar aangegeven iets wat heel belangrijk is. In hoofdstuk 28 vers 12 van Exodus. Dan moet u de twee stenen op de schouderstukken van de efod bevestigen als gedenkstenen voor de Israëlieten. Aaron moet hun namen namelijk ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere op zijn beide schouders dragen. Er waren twee edelstenen die op de schouders van de Aaron pasten. Die zaten aan de efod vast. Een soort vest wat de hoge priester droeg. En op die stenen daar stonden de namen van het Joodse volk, van de 12 stammen, 6 aan die kant en 6 aan die kant, ingegraveerd. En zo droeg Aaron, als hij het heiligdom binnenging, droeg hij de namen van het volk op zijn schouders. Wat is dat geweldig, als je op de schouder gedragen wordt, als je klein bent. Hè, toen je klein was, mocht je misschien wel eens op de schouders van je vader zitten. Of misschien op de schouder van een andere sterke figuur. Maar wat geweldig dat wij in de toepassing mogen weten dat ja, de Heer Jezus Christus, die natuurlijk de vervulling is van dat hoge priesterschap, niet het hoge priesterschap van Aaron, maar van Melchizedek, zoals beschreven in Hebreeën, dat hij degene is die ons als het ware op zijn schouders draagt, ons ondersteunt. Hè, zoals de Hebreeën schrijver zegt, dat wij de troon der genade hebben waar we toe kunnen naderen om hulp en genade te vinden te gelegene tijd. Het is de Heer die ons wil dragen, wil ondersteunen, wil sterken, ook als we het moeilijk hebben, als er verdriet is, als er pijn is, als er moeite is, als er ziekenhuis is, als we rouw dragen. Wat voor omstandigheden er ook kunnen zijn, de Heer wil ons dragen. Hij draagt ons dag aan dag, zoals die Israël gedragen heeft als op arendsvleugel, zegt hij. Zo draagt de hoge priester, de Heer Jezus Christus ons, de hoge priester van het nieuwe verbond, op zijn schouders als het ware. En hij brengt ons in het hemelse heiligdom. Wij zijn natuurlijk qua positie al in een hemelse positie. Ons leven is met Christus verborgen in God. We zijn in Christus. En waar Christus is, zijn wij eigenlijk ook al geestelijk gezien. We zijn eigenlijk al in de hemel. Alleen, we lopen nog op aarde. Nou, als je dan doorleest, dan wordt daar ook over een borsttas gesproken. En op die borsttas, die dan aan die efod verbonden was, waar dus die twee schouderstenen waren, op die borsttas waren 12 stenen. En op die stenen, elke steen, stond dus de naam van een stam gegraveerd. En het was de hoge priester die dus die borsttas op zijn hart droeg. He, dit was zo'n envelop, zou je kunnen zeggen. Want de bovenkant was open en er zaten twee stenen in. De Urim en de Tumim, dat waren de stenen om recht te spreken. Zo liet de Heer duidelijk zien wat de bedoeling was. Nou, dan van die borsttas, daar wordt gezegd, de borstklap 28, vers 29. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen. Als hij in het heiligdom binnenkomt tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heer. Heb je dus weer dat woord gedachtenis. En zo gebeurde dat met Israël en zo gebeurt dat geestelijk gezien met ons. Het is de Heer Jezus die ons als het ware op het hart draagt. Hij draagt ons op de schouder, als het ware. Hij ondersteunt en sterkt ons, maar hij heeft ons lief. He, hart, ja, dat spreekt van liefde. Maar ook van toewijding. Met heel je hart. Dien de Heer met heel je hart. En zo is de Heer Jezus volkomen aan ons toegewijd. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. En hij is verschenen voor het aangezicht van God ten behoeve van ons, zegt de Hebreeën schrijver. Wat geweldig dat te mogen weten, daaraan te mogen denken. De Heer Jezus draagt mij als het ware op zijn schouder. Hij draagt ons op zijn schouder. En hij draagt ons op zijn hart. Hij droeg niet een edelsteen op zijn schouder met één naam, maar met het hele volk. De namen van het hele volk. En hij droeg de namen van het hele volk op zijn hart. Zo draagt de Heer Jezus ook in de toepassing de namen van alle gelovigen. Hij brengt ons als het ware bij God. Hij vertegenwoordigt ons bij God. God ziet ons in Christus altijd genadig aan. En dan zien we in Exodus 30 ook nog iets over gedachtenis. Exodus 30, vers 16. Als Israël geteld werd, dan moest er losgeld betaald worden. Vers 12 zegt dat over: moet ieder bij hun telling aan de Heer een losgeld geven voor zijn leven, opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. En die prijs die was voor iedereen hetzelfde, een halve sikkel. En dan staat er in vers 16, u moet het geld ter verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst van de tent van ontmoeting. Het moet een herinnering, oftewel gedachtenis voor de Israëlieten zijn, voor het aangezicht van de Heere, om voor uw leven verzoening te doen. Dus dat geld der verzoening, wat betaald moest worden, die halve sikkel, dat was ter gedachtenis. Ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere. Voor de Israëlieten was het een gedachtenis. Zij waren dus wat dat betreft door een prijs, behoorden ze bij de getelden van het volk. Nou, het is de apostel Petrus die duidelijk maakt dat wij niet door geld of zilver zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel, maar door het kostbaar bloed van Christus als een vlekkeloos lam. Je kunt het niet kopen met je geld en je kunt het niet verdienen met wat je doet, dat kinderlied, heel actueel. Want dat is gewoon zo. Het is niet dat wij iets hoeven te doen. Wij kunnen niets bijdragen aan het werk van de Heer Jezus. We zijn door het kostbare, dierbare bloed van de Heer Jezus vrijgekocht. We horen daarom bij de getelden. Of zoals Paulus zegt, onze namen zijn geschreven in het boek des levens van het Lam. In de Filippenzenbrief, hoofdstuk 4, vers 3, zegt hij dat ook. Dus wat dat betreft, om te gedenken. En wat hebben we nog meer te gedenken? We willen nog even kijken in de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 2. Efeze 2. En ik wil dat aan u voorlezen. Ik ga er niet zo heel veel over zeggen. Maar ik hoop dat u voor uzelf het laat doordringen wat geweldige dingen daarin staan. Paulus die schrijft hier, zoals het in het kopje erboven staat in de Herziene Statenvertaling, Jood en Heiden één in Christus. En dan begint dat met bedenk of misschien iets beter zou gedenk. Denk eraan. Denk eraan. Denk eraan daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop. En u was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostel en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En het geweldige is dat Paulus ons hier laat zien dat wij, als wij van heidense afkomst zijn en geloven in de Heer Jezus, dat wij samen met Joden die geloven in de Heer Jezus, één geworden zijn. Ik geloof persoonlijk niet dat wij ingelijfd zijn in Israël. De gemeente is iets totaal nieuws. De Joden die tot geloof komen zijn en de heiden tot geloof komen zijn, vormen het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is, waarin geen onderscheid is tussen Jood en Griek, tussen slaaf en vrije, waar een Jood niet meer is dan een heiden en een heiden niet meer is dan een Jood. Wat geweldig die eenheid te mogen geloven op grond van het werk van de Heer Jezus. Denk daaraan, gedenkt wat je was en wat je samen met je broeders en zusters geworden bent. Eén in Christus. En de tussenmuur die scheiding maakte, de wet, is weggedaan. We zien helaas dat de Joden de neiging hebben als tot geloof gekomen zijn om dan toch nog weer met die wet bezig te zijn en die wet op te richten. Maar het geweldige is dat we mogen weten dat er geen scheiding meer is tussen Joden en heidenen die geloven in de Heer Jezus als hun redder en verlosser. En dat is ook geweldig om te ervaren als ik dan in Kiev ben en in Minsk ben en al die andere plaatsen daar. Dat je dan ziet, je bent één in de Heer Jezus met Joodse broeders en zusters. En je beleidt diezelfde Messias. En je mag samen inderdaad feest vieren tot eer en glorie van de Heer. Dan tenslotte, in 2 Timotheus, zegt apostel Paulus in 2 Timotheus 2... Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Het is blijkbaar ontzettend belangrijk om er iedere keer aan te denken dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We hebben een levende heiland. We hebben er eentje die gekruisigd is, maar wat meer is, die opgewekt is. Die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. En dat is geweldig om te mogen weten en heel belangrijk om daar iedere keer opnieuw aan te denken. Gedenkt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David, zegt hij er heel specifiek bij. Want inderdaad, de Heer Jezus is de zoon van David, het zaad van David. Hij is de koning van Israël. En hij zal als de koning van Israël terugkomen. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg en hij zal zijn rijk op gaan richten van recht en gerechtigheid en plaatsnemen op de troon van zijn vader David. Hij is de zoon van David, hij zet het nageslacht van David. Dat moeten we heel goed onthouden, blijkbaar als gemeente. Het is een brief, natuurlijk een pastorale brief noemen we dat dan, aan een leider in de gemeente, Timotheus. Maar het is blijkbaar dus voor de gemeente heel belangrijk om dat vast te houden. Die Joodse intentie dat de Heer Jezus de koning van Israël is. Hij is niet de koning van de kerk. Hij is het hoofd van de gemeente en hij is de koning van Israël. En hij zal zich openbaren als de koning der koningen en de Heere der heren. En nou nog even over die bazuin, waar onze broeder vanmorgen ook nog aan refereerde. Ik vond het heel fijn dat hij natuurlijk sowieso over Rosh Hashanah begon. Maar dat je zou kunnen lezen in de toepassing als je die feesten bekijkt. Hè, die feest uit Leviticus 23, beginnend met Pesach en eindigt met Sukkot, met het loofhuttefeest. Dat het feest van de bazuinen, zoals dat dan genoemd wordt, een heenwijzing zou kunnen zijn naar de opname van de gemeente. Naar 1 Thessalonicenzen 4. Hoewel het de vraag is of daar met een shofar geblazen zal worden, dat weten we niet. Er staat een bazuin van God, wordt daarover gesproken. Maar wat geweldig dat er inderdaad een bazuin zal klinken, of dat nou een shofar is of een trompet. Want er zijn ook trompetten in de hemel, dat weten we, op grond van Openbaring onder andere. Maar in ieder geval dat dan de Heere komt. En wat geweldig is dat, wat een geweldige troost is dat. Dat als je te maken hebt met een overlijden. Ik had nog een begrafenis van een zuster die net zo oud was als ik van de week. En die dienst moest ik leiden. En dan sta je bij dat open graf. En dan lees je 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. We zullen elkaar terugzien. Is dat niet geweldig? Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, of letterlijk eigenlijk in wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. En wat geweldig is dat ook dat feest van de bazuinen ook een feest van troost mag zijn. Een feest van troost omdat wij geloven dat de Heere komt. En dat we hem zullen zien zoals die is. En voor altijd met de Heere zullen wezen. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog danken. Heere, we danken u dat we u alle lof en eer en aanbidding mogen brengen voor wie u bent. U de Allerhoogste, de enige, de eeuwige, waarachtige God, de God van Israël, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Maar door uw geweldige genade hebt u ook ons heidenen opgezocht en hebt u zich aan ons bekendgemaakt. Door het Joodse volk hebt u uw woord aan ons gegeven. Door het Joodse volk hebt u de Messias ook aan ons gegeven. En door het Joodse volk hebt u ook het evangelie aan ons laten brengen. O Heere, we loven en we prijzen u voor wie u bent. En we danken u dat u het zelf bent, die ook vanmorgen vanuit uw woord ons hebt willen laten zien hoe belangrijk het is om te gedenken. Om te gedenken aan al datgene wat u tot stand hebt gebracht en wie u voor ons bent. Ik wil nu bidden voor het Joodse volk dat vanavond begint met de voorbereiding van Yom Kippur. En Heere, we hebben het gelezen zoals Maimonides dat onder woorden brengt, dat men eigenlijk zichzelf klaar moet maken voor God. Maar we weten, Heere, op grond van uw woord dat dat onmogelijk is. Het is onmogelijk om u vanuit onszelf te behagen. Want u bent degene die woont in het heilige. U bent degene die troont in de hemel der hemelen. En u woont uiteindelijk ook bij de verslagenen van geest en de verbrijzelden van hart. En we bidden, Heere, dat er ook onder het Joodse volk, ook in de dagen die voor ons liggen, die mensen gevonden mogen worden die zich buigen voor u en beseffen dat ze zelf niets kunnen, maar dat uiteindelijk het is de Messias die het voor hen ook heeft volbracht. En we willen u danken, Heere, dat u wilt werken en dat u tot uw doel wilt komen met allen die uw woord hebben ontvangen. We willen u danken dat u ook ons wilt helpen om te leven naar dat wat we zijn. U hebt het gezegd, Heer, door de apostel Paulus, gij zijt ongezuurd. Laten we dan feest vieren met het ongezuurde brood. Laten we feest vieren in reinheid en in waarheid. Heere, dank u wel dat we u mogen danken, dat u ons ook daar de kracht en de genade voor schenken wilt. We bidden voor ons land en volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. We willen ook daar nog werken, Heer. U weet wat er ook allemaal aan de hand is, ook na de verkiezingen. Allerlei beloften, allerlei ideeën, allerlei gedachten. Maar men doet het zo vaak zonder u. En we willen u danken, Heer, dat u met hen wilt zijn die u beleiden in de Tweede Kamer. En dat ze ook een getuige van u mogen zijn. We willen ook bidden, Heer, voor de nood van deze wereld, waar zoveel narigheid en ellende is. En we willen u danken dat u het bent die gezegd hebt dat u komt en uiteindelijk alle dingen nieuw zult maken. Dat gaat nog even duren, Heer. Maar we danken dat u komt om uw rijk op te richten. Dat u komt om uw gemeente thuis te halen. En dat we daar naar uit mogen zien en dat we onze oren mogen spitsen. Omdat we het geluid van de bazuin zullen horen. En samen met al onze geliefden die reeds voorgegaan zijn, u tegemoet zullen gaan in de lucht om zo voor altijd met u te wezen. Heer, wat een geweldige hoop is dat. Wat een wonderbare verwachting is dat. Dat u komt. Ja, Heer, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.